Gemeente, op deze zondagmiddag mogen we elkaar begroeten rondom het woord van onze God. Ik doe u allereerst de volgende afkondigingen namens de kerkraad. Familie Harmen en Lubette de Boer, Alexiahof 57, werd op 7 augustus verblijd met de geboorte van een zoon en broertje die ze Klaas Lut noemen. De familie Jacob en Savannah Post, de kleine Fok 57, werd vrijdag 8 augustus verblijd met de geboorte van een dochter en zusje die ze Romy Marie noemen. U wordt herinnerd aan de gebedskring van morgenavond. Die begint om 8 uur en gebedspunten kunnen worden doorgegeven aan de scriba. Straks in deze dienst, in de dienst offerande, mogen we onze gaven geven. De eerste collecte voor de eredienst. De tweede collecte schuldbelging. De derde van het onderhoudsfonds. En we wijzen u erop dat volgende week zondag de derde collecte ook bestemd is voor datzelfde onderhoudsfonds. Tot zover deze afkondigingen. Laten wij nu samen stil worden voor God en deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt, van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, die woorden die ik zojuist uitsprak lijken heel vanzelfsprekende formules, als ik het zo mag zeggen, maar het is zo waardevol wat daarin gezegd wordt, beleden wordt. Onze hulp is in de naam van de Heere, dat Hij er is, dat we niet alleen maar als gemeente samenkomen, maar dat God zijn gemeente hier ter plaatse samen roept. En daarom mag de lofzang ook klinken, en daar willen we mee beginnen, met Psalm 89. Het eerste couplet is een lofzang, zal eeuwig zingen, van Gods goedertierenheden. Het merkwaardige met Psalm 89, dat is dat het eigenlijk 2 gedeelten zijn, waarvan het eerste een loflied is, en het tweede veel meer gaat over de levensweg van de mens, de vragen die het oproept, en ook het eindigen van het leven. En daarom zingen we ook vers 19, heeft ook te maken met de prediking straks. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Psalm 89, vers 1 en vers 19. willen vanmiddag ook ons geloof belijden. Met de zo bekende woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Jongens en meisjes, misschien denk je wel eens waarom beginnen we elke middagdienst met die bekende woorden van die apostolische geloofsbelijdenis. Nou, je moet weten, dat zijn niet alleen maar Nederlandse woorden, die zijn in heel veel talen vertaald. En in veel kerken in deze wereld worden die ook beleden. Niet alleen maar voorgelezen, beleden vanuit het hart. En daar mogen wij ook vanmiddag in verbondenheid met de kerk in de hele wereld diezelfde geloofsbelijdenis uitspreken. En als antwoord zingen we dan uit Psalm 115, het laatste vers. In stille graf zingt niemand zere lof, maar onze tong zingt tot in eeuwigheid. Laat het heel persoonlijk mogen worden om zo mee te zingen. En in gemeenschap met de kerk van alle tijden, vele plaatsen, belijden wij met deze woorden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden en de wederopstanding van het leven en een eeuwig leven. Amen. Samen deze God ook om een zegen over deze dienst gaan vragen en om de leiding van de Heilige Geest wanneer we het woord gaan openen. Ik ga u voor in gebed. Schepper van hemel en aarde, Vader die in Jezus Christus tot ons kwam, die tot ons sprak, tot Israël, door de profeten, maar in het bijzonder door uw Zoon, Jezus Christus. U, Vader, loven wij. Zal eeuwig zingen van uw goede tierenheid. Zo mochten we dat lied aanheffen. Wat is dat groot als we zo dat in ons hart meezingen, Heere. Niet alleen maar woorden uit een boekje, maar lied uit het hart. Eeuwig zingen. Niet even, hier in de kerk, altijd. Heere, wat is dat groot als het in het geloof geleerd mag worden wat zingen werkelijk is. Dat we u zo mogen kennen en lief hebben, lief krijgen. En daartoe zijn we hier vanmiddag bijeen. U hebt uw gemeente geroepen hier en ook alle die met ons verbonden zijn, die meekijken misschien vanaf een vakantieadres of waar dan ook. Heer, u roept uw gemeente samen om die grote naam van u te leren kennen. En dat willen we samen ook doen aan de hand van een gedeelte uit een brief die Paulus schreef. Woorden ooit, lang geleden, bijna 2000 jaar geleden, geschreven in omstandigheden waarin er veel gebeurde. Uw kerk die groeide op deze aarde. En nu mogen we ze hier op Urk, mogen we ze weer nalezen, over nadenken. Vooral ze ook als een spiegel mogen zien. Want u spreekt ons aan. Het is uw heilig woord. We lezen maar niet oude dingen, maar we lezen uw goddelijk spreken. En dan bidden we om de verlichting met uw heilige geest, Heren. Een kerkdienst houden is veel mensenwerk. De logistiek, de muziek, de techniek, de preek is voorbereid, alles is gereed. Maar Heer, het gaat om uw geest, daar dwars doorheen. In het zingen, in het spelen, in het doorgeven via de techniek, in het inzamelen van onze gaven. Heer, we bidden dat uw geest daarin ook zo ons mag aanspreken, jongeren en ouderen. U kent ons van harte, u weet wie we zijn, u weet hoe het in ons leven ervoor staat. Het kan zo heel verschillend zijn. Maar samen bidden we dat dit woord ons allemaal raken of we nu leven in een tijd van voorspoed, of dat we leven in een tijd van tegenslag, of dat we leven in een tijd dat het ons allemaal goed gaat, of dat we met verdriet te maken hebben. U weet alle dingen. We komen tot u, Heer, en belijden dat we van u afhankelijk zijn. We mochten belijdenis doen met die speciale woorden. Ik geloof in God de Vader. Maar de kerk het eeuwenlang samenvat wat ze gelooft. Maar leer ons dat ook verstaan. Heer, dan bidden we om wijsheid, om kracht in spreken en in luisteren. Het kunnen dingen zijn die ons kunnen hinderen, gedachten die afdwalen, die ons bezighouden. Neem het weg, Heren. En de Satan kan er zijn en kan ons dwars zitten, kan ons dingen voorhouden, kan ons proberen op een dwaalspoor te brengen met alle levensvragen die er zijn. Heren, mag het zo zijn dat ook hij geweerd wordt en dat ons hart er open voor mag staan om woorden van u te horen en om te mogen horen dat u ons roept en dat u klopt aan de deur van ons hart. Heren, wees ons zo in alle dingen nabij en laat ook deze dienst mogen zijn tot verheerlijking van uw grote naam en van die naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus alleen, om wie het uiteindelijk mag gaan, opdat we ook in dat uitzicht en het verlangen naar hem mogen leven. Dat bidden we samen in zijn naam alleen. Amen. Ik wil met u gaan lezen uit de eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen, de gemeente van Thessalonica. We komen daar straks op terug, jongens en meisjes, wat dat voor gemeente is en zo. En hoezo Paulus deze woorden gaat schrijven. Want hij heeft het daar, zo, daar begint ons gedeelte mee, over de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Daar wil hij met die gemeentes over nadenken. Daar heeft hij veel te zeggen. Gaan we samen lezen vanaf hoofdstuk 4, 1 Thessalonicenzen 4, vers 13, tot aan hoofdstuk 5, vers 11. Toch, broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degenen die ontslapen zijn, opdat ge niet bedroefd zijt gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren, niet zullen voorkomen degene die ontslapen zijn. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van de archangel, de aartsengel, met de bazuin Gods neerdalen van de hemel. En die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen, opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet, in de lucht. En alzo zullen we altijd met de Heere wezen. Zo dan vertroost elkaar met deze woorden. Maar van de tijden en gelegenheden, broeders, hebt gij niet van doen dat men u schrijven, want gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren zal komen gelijk een dief in de nacht. Want wanneer ze zullen zeggen het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hun overkomen gelijk de barensnood een bevruchte vrouw, en ze zullen het geenszins ontvlieden. Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis dat u die dag als een dief zou bevangen. Gij zijt alle kinderen des lichts en kinderen des daags. Wij zijn niet des nachts, noch der duisternis. Zo laat ons dan niet slapen gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn. Want die slapen, slapen 's nachts. En die dronken zijn, zijn 's nachts dronken. Maar wij die des daags zijn, laat ons nuchter zijn, aangedaan hebbende het borstwapen van het geloof en van de liefde, en tot een helm de hoop der zaligheid. Want God heeft ons niet gesteld tot toren, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij dat we waken, hetzij dat we slapen, tezamen met hem leven zouden. Daarom, vermaant elkander en sticht de een de ander, gelijk gij ook doet. Tot zover deze woorden. Er staat eigenlijk heel veel in, heel veel teksten waar je apart een prediking over zou kunnen houden. Maar ik wil vanavond, vanmiddag, stilstaan met u bij wat er staat in het eerste vers dat we samen lazen. 1 Thessalonicenzen 4, vers 13. Doch, broeders, ik wil niet dat ge onwetend zijt van degene die ontslapen zijn, opdat ge niet bedroefd zijt gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Als een tekst, jongens en meisjes, daar moet je even over nadenken. Als ik een geschiedenis, een verhaal uit de Bijbel lees, dan begrijp je al een heleboel. En dan is de tekst soms ook al wat makkelijker om te denken, oh ja, daar gaat het over. Maar we gaan daar straks in de prediking bij stilstaan. Het heeft te maken met verdriet, ontslapen, de wederkomst. Al die woorden die komen hierin voor. We gaan ook daarvan zingen met de woorden van Psalm 39. O Heer, ontdek mijn levenseind aan mij. Misschien was je wel jarig deze week. Jij, u, allicht iemand. En dan zegt de Heer, dan zingt de psalmdichter, ontdek mijn levenseind aan mij. Die jaren die klimmen, die tellen door. Maar er komt een einde aan. Daar is de psalmdichter mee bezig. We gaan er samen van zingen, maar eerst zullen de gaven ingezameld worden. Van harte bij u aanbevolen. En dan de coupletten 3, 4 en 5 van Psalm 39. 1 Thessalonicenzen 4, vers 13. Doch broeders, ik wil niet dat ge onwetend zijt van degenen die ontslapen zijn, opdat ge niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Gemeente van Urk, gemeente geroepen door onze Heer Jezus Christus. Thessalonica, of Thessaloniki, zoals het vandaag aan de dag heet, is een behoorlijk grote havenstad in Griekenland. Ook in het verleden was dat al een grote stad, waar allerlei mensen uit allerlei windrichtingen woonden. Er werd veel handel gedreven. Er kwam heel veel vanuit Italië zo naartoe. Het Rijk, het Romeinse Rijk, heerste daar ook. Er was veel religie op allerlei manieren, maar er woonden ook Joden. En of Paulus dat nu van tevoren gehoord had, dat weten we natuurlijk niet. Maar op zendingsreis in Europa, die nog maar kort begonnen is, wordt hij geleid door de geest en komt ook in Thessalonica aan. En hij gaat daar, zoals hij dat gebruikelijk deed, naar de synagoge om met de Joden over de Heer Jezus te spreken. Hij wist dat de Joden het Oude Testament kenden. En hij wist dat er ook iets van die Messiasverwachting mocht zijn. En hij sprak daar hen op aan, hij vervolgde en hij mocht daar ook aanvankelijk gehoor vinden, waar mensen die gelijk al diep onder de indruk waren, maar niet allemaal. En dan wordt het onrustig, niet alleen bij de Joden, maar ook in heel de stad. En dan wordt Paulus uiteindelijk die stad uitgejaagd. Dan gaat hij naar een naburig dorp, maar dan wordt hij ook weggejaagd. En dan lijkt het alsof het de verkondiging van het evangelie helemaal stil komt te staan. Maar Timotheus, die was met Paulus meegegaan. En Paulus had die in dat dorp, dat was wel een kilometer of 30 er vandaan, Berea, staat ook in de Bijbel, had Paulus Timotheus in Berea achtergelaten. En op de een of andere manier heeft Timotheus weer de contacten kunnen leggen en is er toch weer een opening geweest om het woord te verkondigen. En is Paulus daar later ook zelf gekomen en mag het woord weer doorgaan. Er ontstaat zowaar een gemeente. Dat zie je wel aan die twee brieven die Paulus aan die gemeente schrijft. En dan merken we ook dat het enthousiasme voor het woord, als dan die gemeente gaat ontstaan, er zit tussen dat eerste bezoek en die eerste brief zitten wel heel veel jaren. Maar dan merken we ook dat die bezoeken, die prediking van het evangelie daar in Thessalonica diepgaand is geweest. Want die eerste brief, die begint er ook mee om te zeggen dat hij zonder ophouden denkt aan het werk van het geloof, aan de arbeid van de liefde, aan de verdraagzaamheid van de hoop op onze Heer Jezus Christus. Hele positieve dingen. Ik zou nog een aantal teksten kunnen citeren waaruit je merkt dat Paulus heel dankbaar is voor dat wat er in die gemeente gebeurd is. De Heilige Geest heeft er ondanks het werk aan het begin doorgewerkt en het evangelie mocht vele harten raken. Maar dan merk je, dat wilde ik ermee zeggen, dan merk je dus aan de ene kant dat het heel diep lijkt te zitten, maar tegelijk ook dat het heel ver gaat. Dat, om zo te zeggen, het bijna wat doorslaat. Want Paulus heeft met de mensen niet alleen over het werk van de Heer Jezus verteld. Hij heeft ook verteld over de toekomst en over de wederkomst van de Heer Jezus. Dat zagen we aan het begin van hoofdstuk 5. Dat als het over die wederkomst gaat, van die tijd, van die gelegenheid, hoef ik u niet te schrijven. Hebt u niet nodig. Want, u weet het al heel goed, dat de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Met andere woorden, dat hebben ze natuurlijk niet van zichzelf. Dat hebben ze door de prediking van Paulus zo begrepen. En dat heeft hen aangegrepen. Daar moet je eens goed over nadenken, jongens en meisjes. Als je nou ineens zou horen en het zou echt bij je binnenkomen, dat je zegt, wat is dat toch, dat de Heer Jezus spoedig komt. Dat dat niet alleen maar iets is wat op de achtergrond een keer verteld wordt en verkondigd wordt, gepreekt wordt en zo. Maar dat het zo naar je toe komt dat je weet, de Heer Jezus is niet alleen gestorven, begraven, opgestaan, ten hemel gevaren, dat rijtje kennen we. Maar dat hij komt. terugkomt. En dat je daarvan mag zeggen dat hij spoedig terugkomt. En daar waren ze in Thessalonica zo enthousiast van geworden, dat ze dachten van mensen, doe maar niet zoveel meer, want het is bijna gebeurd en we verwachten hem allemaal. Had Paulus het dan zo verkeerd gehad? Nee. Als je de brieven van Paulus leest, dan zie je wel dat overal, in al die brieven waar dat hij erover heeft, dat de Heer Jezus terugkomt, dan zegt hij nooit van voordat ik sterf zal het gebeuren. Maar dan zegt hij wel dat hij spoedig zal komen, zonder te doen alsof dat heel dichtbij is. 1000 jaar in Gods oog als 1 dag. Maar dat is toch ook, gemeente, de taal van het geloof. Geloven is toch niet alleen maar in God geloven en op hem vertrouwen, zodat je in de moeilijke tijden van het leven een houvast hebt. En dat je weten mag dat de Heer je helpt in alle nood die er kan zijn. Geloven is toch niet alleen maar dat je geïnspireerd wordt en kracht hebt om dit of dat te doen, om moeilijkheden te boven te komen, of om je vragen beantwoord te krijgen. Geloven is toch ook niet alleen maar de aanbidding van God en hem dienen doordat je naar zijn woord en wet wil leven. Geloven is toch ook uitzien, verlangen. Eigenlijk is dat die vraag die vanmiddag naar ons toekomt. Ik zei het net tegen de kinderen, maar het geldt natuurlijk voor iedereen. Dat uitzien, dat verlangen naar die komst van de Heer Jezus. Hoe sterk is dat nog in ons leven? Als je dan in je persoonlijke leven de Heer Jezus hebt leren kennen, als je weten mag wie hij was, als je mag geloven dat hij ook voor jou op aarde kwam. Dat het heel persoonlijk is geworden onder de prediking. Ik hoop, ik kijk ook de jonge mensen even aan, die ja, misschien met alle vragen van het leven aan het begin staan van wat ze hopen, een hele lange levensweg. Dat je de Heer Jezus ook zo mag kennen, dat hij je dierbaar mag worden, zo mag je dat met een beetje deftig woord misschien wel zeggen. Dat hij niet alleen maar iemand is over wie je in de kerk hoort en waarvan je het een en ander weet en waar je probeert christelijk te leven. Maar dat hij je zo dierbaar is geworden dat je alles voor hem over hebt. Zoals een jongen en een meisje die verkering krijgen en die ander, die is zo dierbaar voor je, daar wil je alles voor doen en daar wil je altijd voor zijn en altijd mee in gesprek zijn. Maar dat de Heer Jezus ook zo dierbaar mag worden. En als dan de geest zo in je hart mag werken. Dat geloven meer is dan alleen maar een traditie. Meer is dan alleen maar wat je altijd geleerd hebt en gedaan hebt. Maar dat het inderdaad van binnenuit mag komen. Dan is dat toch ook een uitzien. Een verlangen naar de Heer Jezus. Dat is niet alleen iets voor mensen die bijna gaan sterven. Daar mag het misschien ook heel krachtig zijn. Daar mag misschien de overtuiging nog weer eens heel duidelijk doorbreken, als je het weten mag, dat Jezus voor jou stierf. Maar dat mag ook als je nog gewoon midden in het leven staat. Als je bezig bent met de idealen van je leven. Wat zal ik gaan doen? Diploma gehaald, een vervolgopleiding, ZZP'er. Ik moet nu aan de bak, ik wil wat doen, ik wil wat geld verdienen. Je kent al die plannen waar je als jonge mensen mee bezig kunt zijn. Maar dat verlangen naar de Heer Jezus betekent niet dat het gewone dagelijkse leven, dat het weg is, dat dat niet belangrijk meer is. Daar hebben we ook een opdracht in. Daar mogen we mee bezig zijn. Het is niet dat dat er niet toe doet en dat we buiten de realiteit staan. Betekent ook niet meer dat we niets mogen wensen of verlangen als we denken aan allerlei toekomstige idealen of zakelijke dingen waar we mee bezig zijn. Maar het maakt wel waakzaam. Dan leef je anders. Dan leef je niet alleen maar voor het aardse succes. Als ik nou dit en dat doe, plannen maak, kom ik er wel, dan bereik ik wat. Kom ik wat hoger op. Maar dan maakt het waakzaam om voortdurend dat verlangen in je hart te kennen van, Heer Jezus, ik mag nu hier op aarde leven, ik mag hier werken, ik mag hier zijn, ik mag hier heel veel doen en u geeft me daartoe ook de kracht. Maar het is zo alles gebrekkig en het is alles doorspekt met de krachten en de machten van het kwaad en van de ondergang en van de zonde. We zien dat aan alle dingen die om ons heen gebeuren. Het wereldgebeuren hoef ik u niet uit te leggen. De oorlogen, de crises, het klimaat met de hitte in Europa, de bosbranden en noem het allemaal maar om ons heen. Er zijn veel dingen waar je mensen wel eens van hoort zeggen, het eind is dichtbij. Ik zal dat niet ontkennen. Heer Jezus, het is alsof we de voetstappen soms horen in al die gebeurtenissen. Het feit dat mensen nauwelijks meer met elkaar ook kunnen omgaan, korte lontjes en noem het maar op, zegt veel. De liefde zal verkillen, schreef Paulus al. Maar zijn we nou alleen maar wakker geworden door die dingen die om ons heen gebeuren, uit een soort verlangen dat de Heer Jezus gauw terugkomt om alle ellende van de wereld maar voorbij te laten zijn? Is dat het verlangen? Natuurlijk is dat een menselijk verlangen. Je hoopt op vrede, je hoopt op ellende die overgaat, je hoopt, nou vul het zelf maar in. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde, zoals Johannes in dat laatste Bijbelboek laat zien. En misschien hadden we het ook nodig om zo wakker gemaakt te worden, dat is waar. Waakzaam, daar sprak ook Paulus van, daar schreef hij van in die brief, in dat vijfde hoofdstuk. Maar het geloof leert ook beleiden dat we daarnaar uitkijken. Kijk, in Thessalonica, daar gebeurden dingen die als een dreiging werden ervaren. Aan de ene kant had men de wetenschap, was men van overtuigd, dat de Heer Jezus spoedig zou terugkomen en dat iedereen het zou meemaken. Maar tegelijkertijd stierven er mensen. Of er werden anderen ernstig ziek. Dat proef je uit de brief. En het lijkt ineens alsof Paulus dan in dit laatste gedeelte een ernstige toon aanslaat. In het begin, ik noemde dat net al even, wat hij in hoofdstuk 1 schreef, en dat komt ook verderop nog weer terug als hij het heeft over het verlangen dat er is. In hoofdstuk 2, in hoofdstuk 3, als u het doorleest, komt u het herhaaldelijk tegen. Maar Paulus gooit het dan even op een andere boeg. Hij wil met die mensen als het ware even in gesprek zijn over die eeuwige dingen, over die toekomst. Hoe ze daar middenin staan en wat dat betekent. Misschien zit u er vandaag niet op te wachten. Als we de psalmen bekijken die we zingen in de dienst, dan stralen veel liederen toch iets van de droevige tonen uit. Net ook psalm 39. En zo kun je dat van al die liederen wel zeggen. Dan zitten we niet op te wachten. Misschien was u, jij, afgelopen week jarig. Misschien was u op vakantie. Misschien hebt u mooie dingen gezien en bent u weer teruggekomen. En hebt u gedacht, we gaan weer naar de kerk en we mogen God prijzen om zoveel goedheid in zijn schepping. Misschien kijkt u vanaf uw vakantieadres en geniet u van de omgeving. En daar moet je niet te veel over nadenken. Het leven dat eindig is en dat voorbij kan gaan, is wel de realiteit. En het komt soms heel dichtbij. En er zullen er onder ons zijn die vanuit hun ervaring weten wat het is om verlies te lijden in de familiekring, dichtbij, iets verder weg. Het kan zoveel pijn zijn, groot verdriet, man of vrouw, vader en moeder. Hoge leeftijd soms, maar toch, je raakt je familie, je voorgeslacht kwijt. Een kind, een klasgenoot. Er kan zoveel gebeuren in het leven om ons heen. Een ongeluk, een ziekte. Dan kun je ineens weer beseffen dat het leven, dat soms zo mooi lijkt met al die dingen waarvan je genieten mag. Die plannen die je hebt voor de toekomst. Die vakanties die je houden kunt. In vrijheid. In een wereld waar veel oorlog is. Dan besef je ineens weer wat dat is. Dat het leven ook een voortdurend afscheid nemen is. Een loslaten. En het kan je weemoedig maken. En misschien ook wel zodanig dat je zegt, nou niet te veel over nadenken. Dat weten we toch niet. We moeten hier op aarde werken, ja. En als je dan die tekst wat haastig probeert uit te leggen, wat zegt Paulus nu eigenlijk in het geheel van die tekst? Ik wil niet dat u onwetend bent over degenen die ontslapen zijn, gestorven dus, ik kom daar zo nog op terug, opdat ge niet bedroefd zijt. Het is eigenlijk zo kort samengevat, zegt hij eigenlijk, dan moet je geen verdriet over hebben. Wat zegt u? Geen verdriet als er een dierbare om je heen wegvalt, dat kunnen we toch niet volhouden. Zo bedoelt Paulus het ook niet. We weten uit een andere brief dat hij het meemaakt dat een medewerker van hem, Epafroditus, die wordt heel ernstig ziek. En dan schrijft Paulus, het komt zo ongeveer erop neer dat hij zegt, nou ik ben zo blij dat hij weer beter is. Ik ben zo blij dat hij weer beter is, dat er niks gebeurd is, dat dat verdriet me gespaard is. Nee, zo bedoelt hij het niet, dat je geen verdriet hoeft te hebben. Laten we eens wat inzoomen op die tekst. Ontslapene. Zo noemt hij hier degene die in Thessalonica dus al eerder gestorven zijn dan dat de Heer Jezus is teruggekomen. Letterlijk die in slaap zijn. Dat zegt al veel. Een Bijbelse gedachte. Ontslapen. Dat is een gedachte die we ook van een kind van God mogen belijden. Als dat overlijdt, hij slaapt. Als de Heer Jezus hoort dat het dochtertje van Jairus gestorven is, waarvoor hij geroepen werd, maar nu is ze gestorven. Nee, ze slaapt, zegt de Heer Jezus. Daar moet je heel goed aan denken, als iemand overleden is, om te kunnen zeggen van hij of zij slaapt. Kijk, in het Oude Testament was eigenlijk het besef van de eeuwigheid, hoe dat zat en de hemel was nog niet zo sterk aanwezig. Dat hoor je bijvoorbeeld al in de wet. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden. Dat je nog lang mag leven. Daar zijn meerdere dingen waar je dat aan kunt merken. Alhoewel het in de psalmen juist ook wel weer terugkomt, dat eeuwigheidsbeleven. En een profeet als Daniel, die wijst er ook heen. Hij schrijft dan over de toekomst. En velen van die in het stof der aarde slapen, heb je het ook al, zullen ontwaken. Sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen. Daniel kende de weg, de twee wegen. Maar als we om ons heen kijken, de wereld waarin we leven, en daar is toch een soort cultuur die je meemaakt, en die je eigenlijk toch een beetje, stukje bij beetje overneemt. Dingen die iedereen zo benoemt en zegt, die ga je zelf ook zo vinden en zeggen. Die notie van wat de dood betekent. Er wordt alles aan gedaan om de dood doodnormaal te vinden. Geniet maar van het leven, duurt maar even. Stel het voor, je bent hier, dus geniet er ten volle van. Dat is de toon die om ons heen klinkt. Ik luisterde een keer via de radio naar een interview. En het ging over, het was een christelijke omroep. En het ging over iemand die ook christen was. En er was over die persoon een biografie geschreven. En toen zei die ene man bij dat interview, van, hij is nog niet dood. Dan schrik je eigenlijk weer van zo'n uitdrukking. De man leefde inderdaad nog. Doet er niet toe om wie het ging. En de Bijbel laat ons de realiteit zien. De dood als het loon van de zonde. Loon van de zonde. Soldij. Nu wordt je uitbetaald. Loon van de zonde is de dood. Mensen kunnen soms heel grof daarin zijn. Iemand doet iets heel verkeerds en een ander die zegt, laat hem, sorry dat ik het even zo zeg, maar zo hoor je dat dan wel, laat hem doodvallen. Verschrikkelijke uitdrukking. Er zit geen enkel besef meer in wie wij zijn en wat het leven is. Dat we geschapen zijn door de Heer, geroepen worden om tot zijn eer te leven. We hoeven er niet in te berusten dat de dood komt. Zo hoor je dat wel eens, hè? Ja, het is zijn tijd geweest, of zijn haar tijd geweest. Of iemand wordt ernstig ziek. Nee, het wordt je niet van mensen aangedaan. Er zit een gedachte van waarheid achter misschien, maar toch. Mens is niet geschapen om te sterven, maar om te leven tot Gods eer. En daar mag je naar uitzien en daar mag je naar verlangen. Maar dat door de dood, door de zonde de dood toch gekomen is, dat is wel de realiteit. En we hoeven de ogen niet te sluiten. Verdriet, wat dat met zich mee kan brengen. De raadsels waarom de een vroeg en de ander laat gaat. Er zijn zo van die vragen die op je af kunnen komen. Waarom iemand misschien een lange lijdensweg moet ondergaan. Waarom iemand zo jong al uit midden van zijn geliefde wordt weggenomen. Dat zijn dingen die de gemeente ook nooit voorbij gaan. Wat is het dan belangrijk, gemeente? Mag ik dat vanavond ook weer eens onderstrepen? Ik kijk weer even de jeugd, de jongeren ook in het bijzonder aan. Misschien had je onlangs die verjaardag en dan tel je de jaren. Ik ben al zo oud. En dan hoop je dat je ouder mag worden, want straks dan kan ik dit en dan kan ik dat. En daar ben je natuurlijk wel mee bezig en dat mag ook en dat moet ook. Je mag je inzetten, je gaven gebruiken. Maar denk er ook aan om heel jong de Heer Jezus te zoeken. Zoek de Heer, zegt de prediker, in de dagen van uw jongelingschap. Als je nog jong bent, eer dat de kwade dagen komen. Als u geen lust meer hebt, staat er dan. Dat betekent niet dat je er dan geen zin meer in hebt. Maar dat je er dan niet meer toe komt. Ik heb het wel eens gevraagd aan mensen die heel ernstig ziek waren geweest. En dus weer beter mochten worden. Hoe hebt u dat in dat ziek zijn beleefd? Het gebed tot God of hoe dan ook. En dan hoorde je wel eens mensen die zeiden, ik was zo met mezelf, met mijn lichaam bezig. Ik kon er niet aan denken. Ik kon niet meer bidden. Ik kon niet meer roepen. Daarom zoek de Heer als je nog jong bent. Nou midden in het leven staat. Als je nou alles voor ogen hebt. Dat dat heel persoonlijk mag worden. We kunnen heel veel over de Heer Jezus zeggen, over wat er allemaal geschreven is, over wat hij gedaan heeft, hoe hij mensen is voorgegaan, hoe hij onderwijs heeft gegeven en wat hij voor wonderen heeft gedaan. Daar kun je heel veel uit leren, uit al die verhalen van Jezus deed dit, doe jij dat ook zo? Jezus zei dat, doe jij dat ook zo? Daar kun je heel veel tegenover stellen, kunnen we heel veel van de Heer Jezus lezen. Maar het centrale, zoals Paulus dat al schreef, Jezus Christus en die gekruisigd, daar gaat het toch om. Dat de dood het loon van de zonde is. Dan zien we dat aan het kruis gebeuren als hij dat loon van de zonde draagt. Als hij daar uitbetaald krijgt aan dat kruis, om bevrijding te brengen voor anderen. Dat anderen daarmee leven mogen. En dat je te midden van al je vragen horen mag. Ik ging voor jou de dood in, die dood die zo radicaal is. Dat we mogen belijden van hem die gestorven is en begraven is en nedergedaald tot in de hel. Dat was zijn dood, voorgoed van God afgesneden, losgelaten, die 3 uur duisternis op Golgotha. Kent u dat geheim? Gemeente, dat is zo rijk en jongens en meisjes, dat is zo groot en zo rijk. Als je de Heer Jezus zo lief gaat krijgen in je leven. Als je weten mag dat hij voor jou naar deze aarde kwam. Als wij vanmiddag hier in de kerk zijn, dan zijn we gekomen. Omdat het misschien heel gewoon is. Jongens en meisjes, je bent misschien gewoon met je ouders meegekomen naar de kerk. Die hebben gezegd, oh, het is bijna 5 uur, we gaan naar de kerk, ga je mee? Het kan wel eens zijn dat je wel eens een keer gezegd hebt, ik heb geen zin hoor. Dat hoort er een beetje bij. Ben je bezig met iets? Je zit een boekje te lezen of zo. En dan toch kom je hier. Fijn. Weet je waarom je hier komt? Omdat God eigenlijk zegt, ik wil eens met jou praten. Ik wil eens met jou daarover nadenken. En vanavond, vanmiddag is dat heel ernstig inderdaad als het gaat over het levenseinde. Over die toekomst. Waar die mensen in Thessalonica zo mee bezig waren. Maar het is wel die realiteit. Maar dan terug naar die mensen in Thessalonica, want voor hen was het wel een probleem. Het gaat om die wederkomst, hoe zal dat zijn, hoe zal dat gaan? Hoe gaat dat voor mensen die gestorven zijn voordat de Heer Jezus terugkomt? Dat is eigenlijk het punt waar het om gaat. Die zijn er niet bij. Stel je voor, zo dachten ze daar in Thessalonica van, nu gaat er iets heel groots gebeuren, de Heer Jezus komt terug. En er zijn de mensen die zijn al gestorven, hebben al zo lang gewacht. Die zullen het feest missen, zou je kunnen zeggen. Ze zijn er niet bij als zij komt. Dan gaat Paulus hem troosten. Dan gaat hij met een paar lijnen. Het zijn een hoop teksten die we gelezen hebben, die allemaal daarover gaat. Gaat hij beschrijven hoe dat zal zijn. Die wederkomst van de Heer Jezus. Onderwerp op zich. Als je dit hoofdstuk doorleest, dan kom je een aantal teksten tegen waarvan je zou kunnen zeggen, daar kun je al een preek apart over houden. Hoe dat gaan zal rondom die wederkomst. Hoe dat precies zal gaan, ik kan het u niet vertellen. Paulus heeft het inderdaad, hij heeft het hier over de stem van een aartsengel en de bazuin van God die neerdalen zal en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan en daarna wij die levend achtergebleven zijn. Er zit een bepaalde lijn in, zou je kunnen zeggen. Maar als je weer andere delen in de Bijbel leest, ook in de brieven van Paulus, van Petrus en van anderen, het boek van de Openbaringen, dan zie je soms allerlei lijnen en de Bijbel is geen draaiboek. Het is niet een draaiboek waar we precies de vinger op kunnen leggen. Net zo min als dat laatste Bijbelboek ook niet een geschiedenisboek is waar we zo de vinger bij kunnen leggen en kunnen zeggen, oh, we zitten in dat jaar, dan zitten we bijna aan het eind. In het geloof mag ik het zien, mag ik het weten. En al diegenen die ontslapen zijn, die dus voor het gevoel van die gemeente van Thessalonica het feest missen en niet bij zijn, maar die zullen meedelen, zegt Paulus, en dat bedoelt hij met nadruk in onze tekst te onderstrepen. Die zullen meedelen in de heerlijkheid. Ja, zegt Paulus, er is verdriet. Er is verdriet. Maar er is ook sterven in de Heer. En dat is het allerbelangrijkste. Dus aards verdriet moet je nooit ontkennen. Kan alleen degene maar voelen die het voelt. We hebben allemaal wel eens dat we met iemand willen meeleven die erg verdrietig is. En je probeert wel iets, maar je voelt wel aan, je kunt het niet. Woorden schieten soms tekort. Verdriet blijft. Ik wil niet zeggen dat dat meeleven niet belangrijk is. Samen gaan op een weg die moeilijk is. Maar sterven in de Heer als een koningskind heen gaat. Dan mogen achterblijvend het weten dat ze zullen meejuichen voor de troon van God. Dat daar wel verdriet naar aardse begrippen is. Een lege plek, noem het maar op. Wie kan het peilen? Maar, zegt Paulus, je hoeft niet bedroefd te zijn als anderen die geen hoop hebben. Ik wil niet, zo schreef Paulus het, dat u onwetend zijt. Een beetje een pastorale houding. Ik wil niet dat je helemaal het onbekend is, hoor. Dat je er niet bij stilstaat. Hij wil ze als het ware meenemen. In de Heere sterven. Dan is er hoop. En dat is een woord dat we hier heel goed moeten verstaan. En vasthouden. Hoop. Jongens en meisjes, die weten ook wel wat hoop is. Ik hoop dat, nou, dan kun je van alles invullen. En bij heel veel van die dingen hebben we altijd zoiets van misschien. Als ik zou zeggen van ik hoop dat het morgen regent, dan weet ik dat niet. Ik kan wel weerkaarten bekijken en de weerberichten beluisteren. Maar er blijft altijd iets van onzekerheid. Maar hoop, dat is een woord in de Bijbel, dat heeft iets van zekerheid in zich. En daar legt Paulus ook de nadruk op. Opdat je niet bedroefd zijt gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Die er wanhopig onder worden. Of die alleen maar de weg op gaan van, nou mensen, schouders eronder, je moet er weer tegenaan. Niet zeuren, het leven gaat door, pak het maar weer op en ga maar door. Of die leven, zoals ik al eerder noemde, alsof het allemaal maar zinloos is. Je leeft maar één keer, dus geniet ervan. Dat wordt een leven in duisternis. Geen hoop. Die zonder hoop sterven, sterven in duisternis. Dan is het droefheid, maar zonder uitzicht. En daar kun je wanhopig onder worden. Dan kun je met die vragen blijven zitten. Vragen die heel legitiem zijn, die mogen er ook wel zijn. Waarom, waarom is hij of zij zo vroeg heen gegaan of onverwachts weggenomen? Verongelukt, een hartaanval of wat er ook ingevuld kan worden. En dan zegt Paulus dus inderdaad op een beetje pastorale toon, voorzichtige toon, een herder die met hen meegaat. Ik wil niet dat jullie onwetend zijn hoor. Net als diegenen die geen hoop hebben. Er is hoop. Iemand die vergeleek die hoop, die Bijbelse hoop met een brug. Twee pijlers. En de ene pijler is eigenlijk de pijler van het geloof. Het vast staat niet op je ervaring, op je kennis, maar op de Heer Jezus Christus. Huis gebouwd op de rots, die vergelijking zou je mogen maken. Dat is de ene pijler van een brug. Als mensen in deze tijd een brug bouwen, dan wordt er ook aan gerekend en bekeken enzovoort enzovoort. Maar dan weten we allemaal dat die brug stevig staat, dan gaan we er in vertrouwen overheen. Zo mag het ook in het geloof zijn. Een brug, je weet niet hoe lang die brug is. Hoe lang je leeft als het ware. Totdat je aan die andere kant, aan die overkant die, van die brug weer mag zijn en mag zien. Dat er in de Heer Jezus Christus een heil is dat nooit vergaat en blijft. En dan mag je hier aan deze kant bij dat begin mag je dat al ervaren. In de Heere sterven. Is ook met de Heere leven, hier en nu hem in je hart kennen, hem toelaten. Aan het werk zijn om je blik te richten op hem. In al die dingen die ik al eerder noemde waar je zo mee bezig kan zijn. En laten ontdekken dat je van jezelf geen hoop hebt. Dat die hoop elke keer weer door de machten van de zonde aangetast is. En dat de dood inderdaad het loon van de zonde is. Dat ergens in je gedachten ver weg, maar toch ergens eens komen zal. De dood, het einde, het oordeel van God, geroepen worden voor zijn rechterstoel. Maar in Christus, dan sta je bij dat ene fundament, een nieuwe mens. Die hier en nu al delen mag in dat eeuwige leven. Dat ook in je dagelijks leven zo tot uiting mag komen. In Christus, dan wordt het hoorbaar in de hoop hoe je leeft. Hoe je denkt over je toekomst, over de idealen, wat belangrijk voor je is. Waar je informatie in deze wereld, die alles over ons uitstrooit, vandaan haalt. En waar je door gesterkt wordt, wat je voedingsbron is. Dan wordt het voelbaar als een houvast, ook als alles wankelt. Als er veel gebeurt in je leven wordt geschud. Je denkt dat het niet meer verder kan. Maar die ene kant, die pijler van het bezit, geloof dat mag weten dat alles volbracht is. Ik reed eens op de A1 van Apeldoorn richting het oosten. En ik ging bij Deventer de IJsselbrug over. En het was een mooie zonnige morgen, het was nog 's morgens vroeg. En ik kom die brug op, de ene pijler was ik al gepasseerd. En ineens is daar een bank van mist, zodat ik niet meer kon zien waar ik terecht zou komen. Ik nam wat gas terug, vanwege het verkeer natuurlijk. Maar ik ben niet gestopt om te kijken van, is het wel veilig aan die kant? Ik ben doorgereden, want ik wist, daar aan die andere kant, daar rust die brug weer op die pijler. Dat is onze hoop. Uitzien uit wat er nog niet is. Je mist het nog, die andere pijler. En daarom wordt het te verlangen om meer en meer van hem te kennen, de Heere te kennen. En die belofte, jonge mensen, die belofte wil de Heere in je hart ook vervullen. In je hart waar je zo vol kan zijn van de dingen van deze aarde, van alles wat de social media ons bieden. en wat je te verwachten hebt en wat je hoopt te kunnen doen. Dan heb je weer die menselijke hoop. Maar hij wil je hart ook verrijken, hij wil je dat leren. Bijbelse hoop gaat door de onmogelijkheid heen. Verdriet kan heel intens zijn. En dat mag. Ook Jezus weende bij het graf van Lazarus. Dat was ook zijn verdriet. Kortste tekst in de Bijbel. Jezus weende. Maar dat verdriet laat je niet aan jezelf over. Zo van zoek het maar uit. Zet je schouders er maar onder. Komt wel weer goed. Bijbelse hoop leeft van het wonder. Hij leeft en ik leef met hem. Niet als we alleen maar op de waarneembare werkelijkheid zien. Dan denken we van, het gaat nooit gebeuren. Zoals je allemaal wel eens die vragen kan hebben. Zal Jezus ooit nog terugkomen? En dan niet alleen vanuit die gedachte van alles wat er gebeurt nu, dat je denkt van, het lijkt wel alsof ik zijn voetstappen hoor. Maar gewoon vanuit je eigen gedachte en je verstand. Sinds dat evangelie wereldwijd verkondigd wordt, 2000 jaar, bijna 2000 jaar geleden, is er nog geen antwoord, zou je kunnen zeggen. Dan hoef je ook niet te verschuilen achter die tekst van 1 jaar is in Gods oog als 1000 jaar is in Gods oog als 1 dag. Het staat er wel en het is voor de Heer ook zo. Maar hij weet ook hoe wij er misschien onder lijden kunnen. Dat we naar hem verlangen kunnen, naar zijn wederkomst verlangen kunnen. Bijbelse hoop leeft van het wonder. Hij leeft en ik leef met hem. Als we zien op wat God doet, wie hij is. En wie hij was door de eeuwen heen, hoe de eeuwen door mensen hebben getuigd. Ook in omstandigheden waarin ze vervolgd werden. Waarin ze gedood werden. Waarin ze verschrikkelijke dingen moesten ondergaan. Waarin ze terecht kwamen midden in oorlogen. Bleven mensen hopen en weten dat de Heere leeft. En bleven ze zingen van hem. En dan kun je ook vandaag alleen maar zingen. Wat we nu gaan doen met die woorden van Psalm 49. Maar na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Amen. Psalm 49 is dat het zesde couplet.
Laten wij samen eindigen met dankgebed. Heere, wie onze zal spreken, om zo met elkaar na mochten denken over verdriet, dat overal is, waar velen veel misschien wel van hebben meegemaakt, wat zoveel pijn kan doen, zeker als wij alleen die menselijke kant bezien, Heere. U weet wat er leeft, wat mensen doorgemaakt hebben, meemaken. Maar Paulus mocht ons een andere weg wijzen, zonder dat verdriet te ontkennen. Heere, wat heeft hij ons daarin op de Heere Jezus gewezen? En wat mag belangrijk zijn, we mogen dat al jong leren, Heere, u te kennen, wie u bent, hoe u kwam in deze wereld, hoe u zondaren opzocht, zondaren die de dood verdiend hadden, hoe u in uw Zoon in deze wereld was en liet zien, de dood inging, vrijwillig. Ik kom om uw wil te doen. Zo mocht het eens klinken, Heere. Daarom mogen we die woorden spreken die meer zijn dan alleen dat persoonlijke verdriet. Heer, het neemt het verdriet niet altijd zomaar weg, zeker als het vers is. U weet ervan, u weet wat achter huisdeuren verborgen is. Maar tegelijkertijd, wat is het dan groot dat u ook vanmiddag hier zei, ik wil eens met u praten, in gesprek zijn. U de weg wijzen, u vertellen van Jezus Christus, van uw ontferming, van de glans die soms van het leven af lijkt te zijn, maar die er nog ligt op het leven van een christen, die weet van het in Christus geborgen zijn en die weet van een gang van het leven die groter en hoger is dan alle aardse gangen van het leven. En daarom bidden we u samen, Heere, geef ons dat maar in het hart. Geef ons maar veel daarvan te kennen en daarna te verlangen. Juist ook in deze tijd, zomertijd, een tijd van vakantie, een tijd van genieten, een tijd van vreugde misschien wel, maar toch, die ernstige woorden. In Thessalonica mocht ook dankbaarheid zijn, dat blijkt ook uit de brieven, voor wat u deed, wat er gebeurde, maar tegelijkertijd, ernst werd niet aan de kant geschoven. O God, mogen die woorden in ons hart vanmiddag gekomen zijn. En wilt u geven dat uw kerk daar wereldwijd van horen mag. Er zijn zoveel kerken. Er zijn zoveel oorzaken waarom kerken ook gescheiden zijn. Maar geeft u dat al die kerken iets mogen weten van die glans van Jezus Christus. Dat het niet alleen maar blijven mag, zoals dat ook vaak gebeurt bij het horizontale, bij goede mensen worden, een voorbeeld nemen aan Jezus, maar dat we boven alles mogen weten van zijn heil, van zijn komst, van zijn gang naar het kruis. Dank u wel, Heere, dat we dat vanmiddag als gemeente ook zo samen mochten horen. Bepaal ons erbij en geef het ons mee in deze week die weer voor ons ligt. Waarin we aan het werk gaan of misschien wel op vakantie gaan, in ieder geval nog op vakantie zijn van de school, ligt veel stil. Maar in gedachten mogen we altijd weer bezig zijn met wat de toekomst zal brengen. En in een wereld vol van nood, Heren, bidden we in het bijzonder voor uw kerk wereldwijd, de kerk die leeft in de verdrukking, waar mensen vervolgd worden om uw namens willen. Maar veel angst is en niet maar vrijuit gezongen kan worden. Maar ondanks dat we toch vaak mogen horen van vertrouwen. Heren, geef dat ook op ons mag afstralen. Bidden voor een wereld in nood waar zoveel geweld heerst. Waar de oorlogen maar niet ophouden en alleen maar uit lijken te breiden. Waar zoveel vragen zijn en zoveel verschillende gedachten. Maar zoveel soms ook eenzijdig geoordeeld wordt. En niet altijd meer geweten hoe en wat de geschiedenis vergeten wordt. We denken aan Israël, de strijd tegen Gaza. Veel mensen die demonstreren voor die Palestijnen. maar die tegelijkertijd vergeten zijn waarom het ging en wat er gebeurd is. En dat mogen we ook zien, Heere, dat u met Israël bezig bent. En we bidden ook voor wijsheid, als er beslissingen genomen worden die niet wijs zijn. We bidden om rust, vrede. En niet alleen voor Israël, dat het grootste, het zwaarste lijden treft in deze tijd, maar ook voor Soedan, waar het eigenlijk nog veel erger is. Waar honderdduizenden omkomen, waar geweld is en waar oorlog en vervolging en vluchtelingen, waar miljoenen op de vlucht zijn en waar de wereld de ogen voor sluit. Heere, geef dat ook daarvoor de ogen mogen opengaan, maar niet eenzijdig op één volk alleen gericht zijn. O God in de hemel, vredevorst, spreek door hem, Jezus Christus, ook in de harten van Israël, opdat bedekte ogen open mogen gaan. Geef vrede in een wereld die bloedt uit duizend wonden, maar die tegelijkertijd mag leren roepen om uw komst. Ja, die het uitroept. Maranatha. Ja, Heere Jezus, kom spoedig. Amen. Zend, Heer, uw licht en uw waarheid neer en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tent weer terug. Dat is allereerst natuurlijk de tempel. En dan ga ik op tot Gods altaren die in de tempel stonden. Maar het is ook een psalm die heel vaak gezongen wordt bij een begrafenis. Het derde en het vierde couplet van psalm 43 zingen wij tenslotte. dan zou je willen blijven zingen van de Heer. Neem het loflied mee in uw hart. U mag heen gaan in vrede onder de zegen van God. En ook u die van elders meekijkt mag onder diezelfde zegen uw weg vervolgen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest zij met u allen. Amen.